Goedenavond, luisteraars. U bent verbonden met de Vrije Baptistengemeente De Schuilplaats in Enschede. Vanavond, dinsdagavond, 8 uur, weer tijd voor onze wekelijkse Bijbelstudie en bidstond. Vanavond geleid door dominee Gijsbert Thomassen. En we gaan beginnen met de 2e Thessalonicenzenbrief. Iedereen een hele gezegende studie toegewenst.
We gaan met elkaar lezen. We gaan met elkaar lezen uit de 2e Thessalonicenzenbrief. De 1e Thessalonicenzenbrief hebben wij afgerond met elkaar. We gaan nu lezen 2 Thessalonicenzen 1. Dus het eerste hoofdstuk van de tweede brief aan de Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 1 en we lezen met elkaar het hele hoofdstuk. En daar lezen wij: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Hij is immers rechtvaardig van God verdrukking te het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus, vanuit de hemelen, met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. Tot zover. De vorige keer toen we met elkaar de Bijbelstudie hebben gehouden, hebben we voornamelijk ook gesproken over 1 Thessalonicenzen 5 en daar het einde van het hoofdstuk met elkaar behandeld. En daar hebben we, nadat we die keer daarvoor met elkaar al die opwekkingen tot een geestelijk leven hebben behandeld, hebben we toen gekeken dat God zelf, en dat is een heel krachtig iets wat staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 24, en dat moeten we echt in ons hart laten landen, in ons verstand laten landen, dat God zelf de dingen uitwerkt in ons leven. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En dat is echt een geweldig iets en een geweldige zekerheid waar wij telkens weer op mogen verder bouwen. En dat houdt dus in principe houdt dat gewoon heel praktisch in dat wij mogen geloven dat hij datgene wat hij wil uitwerkt in onze levens. En we hebben er vaker met elkaar bij stilgestaan dat het ontzettend belangrijk is. En ik heb er nog wel eens met broeders en zusters over, ook binnen onze gemeente hebben we er nog wel eens over wat er nou in principe bedoeld wordt met het zijn in God de Vader, God onze Vader, en in de Heer Jezus Christus. En dan zijn we gelijk bij 2 Thessalonicenzen 1 vers 1 aanbeland. Wat houdt het nou in dat wij in hen zijn, in hem zijn, in God onze Vader en de Heer Jezus Christus? En dat zegt alles, hebben we vaker tegen elkaar gezegd, Dat zegt alles over onze positie die wij hebben gekregen op grond van het geloof in het werk van de Heer Jezus Christus. Op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is bij de wedergeboorte gekomen dat wij een plaats hebben gekregen in God. In de Heer Jezus Christus. En ja, dan zou je echt de Bijbel moeten bekijken. En dan kom je ook weer teksten tegen waarvan je zou kunnen zeggen van ja, maar die zeggen toch iets anders. Die zeggen dan ook dat je kunt afvallen van het geloof. Een heel bekende tekst is bijvoorbeeld Johannes 15, waar het gaat over Johannes 15 over de ware wijnstok en de ranken. Waar dan de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. En dan wordt er op een gegeven moment wordt dan de les van de rank eruit gehaald, dat wij in hem moeten blijven om vrucht te dragen. En dat is natuurlijk een les die ook echt geldt voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat we in hem blijven. En dat we met hem bezig zijn. Maar je kunt dat verhaal, wat de Heer Jezus vertelt over de ware wijnstok en de ranken, kun je niet één op één leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En op het moment dat je dat niet goed scheidt van elkaar, dan zie je dus dat je ook niet volledig uitkomt met de tekst. En waar doe ik dan op? Nou, bijvoorbeeld, als je Johannes 15 nog even erbij hebt, dan staat er in Johannes 15, vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals ook de rank, en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. En ze worden verbrand. Wanneer wij dit één op één gaan leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus, en dat toepassen op de gemeente van de Heer Jezus Christus, ja, dan is het altijd maar de vraag of wij in hem blijven. En dan zou je jezelf ook de vraag kunnen stellen, ja, maar wat houdt dan de verzegeling in van de Heilige Geest, zoals Paulus dat beschrijft in Efeze 1, vers 13 en 14. Vers 13 en 14 van Efeze, hoofdstuk 1, waar Paulus zo duidelijk schrijft, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En wat Paulus daar schrijft, is voor mij de wedergeboorte. Toen we tot geloof kwamen, toen wij uit God geboren zijn. Zoals Paulus dat bijvoorbeeld ook schrijft in de Colossensebrief. Dat we uit God geboren zijn. En dat wij met Christus, of in Christus, een positie hebben in God. En als Paulus dat dan zo schrijft, dan lijkt het erop alsof hij tegen de woorden van de Heer Jezus ingaat. Wat we gelezen hebben met elkaar in Johannes 15. En dan zou je niet goed uit kunnen komen. Aan de ene kant, als je dus in de Heer Jezus niet blijft, dan kun je afgeknipt worden en heb je dus geen zekerheid naar eigen handelen. En aan de andere kant is het zo dat Paulus zegt, je bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wat is dat nou? Nou, ik geloof dat we, en dat heb ik al aan het begin van de studie gezegd, dat we niet zomaar Johannes 15, wat de Heer Jezus Christus daar uitspreekt, kunnen leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waarom niet? Omdat de gemeente in die tijd, in de tijd van de Heer Jezus Christus, nog niet bestond. Die is pas gekomen bij de uitstorting van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag. Maar de geestelijke les, en dat je kunt dus ook niet zomaar zeggen van, nou, alles wat er in het Johannes-evangelie staat, of alles wat er in de evangelie staat, hebben wij niet nodig, is niet van ons. Wij moeten alleen maar ons richten op die brieven van Paulus, en misschien de brieven van Petrus, en misschien de brieven van Johannes, of van Jacobus, van Judas. En al dat andere moeten we een beetje, ja, dat is leuk om te lezen, maar voor de rest moeten we er niets mee doen. Nee, zeker niet, want het is van A tot Z, en dat bent u volgens mij van mij gewend, van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Het is volledig het woord van de Heere God. Dus ook uit het Johannesevangelie, ook uit datgene wat de Heer Jezus zegt, kunnen we een hele diepe geestelijke lessen halen. Want het is wel degelijk zo, ook in onze levens, ook in de levens van de gemeente van de Heer Jezus Christus, van de kinderen van God, is het zo dat wij het meest, en laat ik het dan ook vanuit de brieven van Paulus pakken, het meest de vrucht van de Heilige Geest kunnen laten zien op het moment dat wij diep in de verbondenheid met de Heer Jezus leven. Als we dat namelijk niet doen, ja, dan kunnen we niet veel vrucht dragen. Dan zijn we of met onszelf bezig, of met de zorgen van de wereld, of met de zorgen in ons persoonlijk leven, of met de carrière die we moeten maken, of met onze vriendengroep, of met onze familie, of met ons gezin. We kunnen daar ook allemaal ons op richten. Maar als wij niet in de eerste plaats gericht zijn op de Heer Jezus, en we hebben er uitvoerig bij stilgestaan, zowel broeder Niemeyer als ik zelf op Goede Vrijdag en Pasen, wat er gebeurd is, toen de Heer Jezus werd gekruisigd, toen hij gestorven is en begraven is, maar ook is opgestaan, als we hem in onze levens niet de hoogste plaats geven, als wij hem in onze levens niet verhogen, hem boven onze levens als het ware in de kracht van de Heilige Geest boven onze levens uittillen en niet zo in hem verbonden zijn, niet zo uit hem leven, ja, dan wordt de vrucht van de Heilige Geest ook veel minder zichtbaar in ons leven. Omdat we gewoonweg te druk zijn met allerlei andere dingen. Maar dat is de geestelijke les die we uit Johannes 15 de eerste verse kunnen halen. Maar nogmaals, je kunt het dus niet volledig leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarom, dan vind ik het zo mooi, dat Paulus elke keer weer begint in zijn brieven, en we hebben het nu ook gelezen in 2 Thessalonicenzen 1, dat Paulus zegt, sommige vertalers zeggen, Paulus, Silvanus, Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God onze Vader, en sommige vertalingen zeggen ook, volgens mij in de Statenvertaling zegt dan, en in de Heer Jezus Christus. Dat dubbele in-positie. In de eerste instantie in God onze Vader. En dat geeft iets van dat geweldige wat er bij de wedergeboorte gebeurd is. Dat geeft iets van het geweldige weer toen we tot geloof kwamen. Namelijk dat wij door de wedergeboorte Gods kinderen zijn geworden. En dat wij hem door de wedergeboorte Abba, Vader hebben mogen noemen. En dat heeft alles te maken met onze positie die wij nu in hem hebben. In onze Vader, in God, onze Vader en in de Heer Jezus Christus. Het is één God, twee personen die hier tot ons komen. Onze Vader en onze Heer Jezus Christus en de Heer Jezus Christus. En wij zijn ook in hem. Nou, daar over die positie die we in hem hebben, in de Heer Jezus hebben, kunnen we veelvuldig lezen als we bijvoorbeeld kijken in de Colossensebrief. Daar staat het heel duidelijk, wat wij in hem hebben. En Paulus zegt het ook in de Romeinenbrief, dat wij in de dood van Christus zijn ondergegaan en met Christus één plant geworden zijn in zijn leven. Dat is allemaal in de Heer Jezus. En dat is zo geweldig mooi. Die positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. En vandaar dat ik het ook zo mooi vind, dat er staat van Heere Jezus Christus. Het is een totale titel. Hij is de Heere van ons leven. Hij voert de regie in ons leven. Hij is Jezus, de mens, degene die mens is geworden. Maar hij is ook de Christus, de gezalfde van God. Wiens offer door de Vader is aangenomen. Zo, en dan hebben we het eerste vers gehad met elkaar. En dan komen we bij het tweede vers. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Het is mooi dat Paulus het hier weer noemt. Van God, onze Vader, de eerste persoon en dan ook weer de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. en van de Heer Jezus Christus, de Vader en de Zoon. En wat is er nou van de Vader en de Zoon? Genade en vrede. Genade en vrede. En u heeft het woord genade wel eens vaker uit mijn mond horen komen. Want dat is zo'n ontzettend belangrijk begrip, genade. Dat wij iets niet gekregen hebben wat we wel hebben verdiend. En je zou barmhartigheid, maar je zou dat ook voor genade kunnen zeggen. Je zou het woord barmhartigheid kunnen zeggen dat wij dingen krijgen die we juist niet verdienen. Maar hoe het ook zij, ze horen bij elkaar. Genade is iets dat we niet krijgen wat we wel verdiend hebben. Of voor het gemak iets krijgen wat we niet verdiend hebben. En laten we dan eens kijken wat dat is. Genade, zei u, en vrede van God. Nou, genade is bijvoorbeeld al dat wij hier bij elkaar mogen zitten. Broeder Veuring, Wim Veuring, broeder Kuipers, Robert Kuipers zitten hier. Broeder Lepping zit boven. Wij mogen dit met elkaar doen. Dat is al genade. Dat we zometeen naar bed mogen gaan. In gezondheid of in mindere gezondheid. Dat we mogen slapen, dat we de nacht ingaan. Dat het morgen gewoon, tussen haakjes, weer dag wordt. Dat is genade. Maar de genade gaat nog veel dieper. De genade gaat nog veel dieper. Want als wij ook gaan kijken in de verhouding, waarin de genade van de Heere God tot ons komt, van die hoge, heilige God, met mij als mens, dan is het genade dat ik, mensje, ten opzichte van die God in de hemel, de schepper van hemel en aarde, mag leven. Dat is ook al genade. En als je dat gaat beseffen, hier, de beweging van mijn hand, ook genade. De knippering van mijn ogen, ook genade. Het feit dat u mij kan horen, is genade. Maar ook het feit dat ik kan spreken, is genade. Want laten we wel wezen, lieve broeders en zusters, en laten we dat echt steeds weer opnieuw heel diep in ons hart laten landen, in ons verstand laten landen, dat het van het begin heel anders had moeten zijn. Want toen Adam en Eva in zonde vielen, toen was namelijk de boodschap van God daarvoor al geweest, indien je van die boom eet, zult u de dood sterven. En wij zijn van God vandaan gevallen. En met alle respect, ik heb iemand wel eens horen zeggen van, als ik God was, en dat klinkt misschien hoogmoedig, maar de intentie, datgene wat hij zei, dat vond ik zo bijzonder mooi. Als ik God was, had ik de hele wereld omgeschoffeld en had ik opnieuw begonnen. En dat is, menselijk gezien, is dat zo begrijpelijk. Wij zijn van nature zo van God afgevallen, in de dood gevallen. Ik had er van de week nog over met iemand, die op een gegeven moment ook zei van, ja, maar ja, hoe jij je relatie beleeft met de Heer Jezus, dat is wel bijzonder. Dat zie je ook niet vaak. En toen vroeg ik, nou, hoe dan? Nou, ja, hij zegt, ja, je beleidt gewoon, en je zegt gewoon eigenlijk dat je gewoon helemaal niets bent zonder hem. Hij geloofde niet. En dan denk ik van, als ik dat in mijn leven mag laten zien, als wij dat in onze levens mogen laten zien, dat we in principe helemaal niets zijn zonder hem, en dat elke dag genade is, en dat wij elke dag mogen leven in de vrijheid met die God, die heilige God, die allerheiligste God, ja, dan zijn we diep dankbaar, dat kan niet anders. Want Paulus zegt dan ook nog, niet alleen de genade van God, maar ook de vrede van God. En dan zegt hij in Romeinen 5 vers 1, maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. Niet krijgen vrede met God, nee, wij hebben vrede met God. Dat is genade. Wij hebben vrede met God. Hoe wij nu hier zitten, in al onze gebreken, in al onze tekortkomingen, in al onze zonden, in alle dingen die we verkeerd doen, Maar we mogen wel zeggen dat wij op grond van het werk van de Heer Jezus Christus vrede hebben met God. Er zit geen ruis op de lijn in de relatie die God met ons heeft. Geen enkele ruis. God ziet ons door Christus. Nou, en daarom is het zo geweldig om daar echt blij van te zijn. En blij om te worden. Om daarin elkaar echt aan te sporen om te leven vanuit de genade en de vrede van de Heer Jezus. En vandaar ook dat we het zondags echt aan elkaar doorgeven. En ik hoop ook dat we het gewoon in de week aan elkaar doorgeven. En ik stimuleer u ook echt in deze tijd waarin we terecht zijn gekomen, om dat met elkaar te delen, om ermee bezig te zijn. Om de blijdschap te tonen, om te kijken naar de mogelijkheden die God geeft om hem uit te dragen. Want we denken misschien wel, ja, we kunnen niet meer naar de kerk. Nee, dat is fout. Dat is niet waar. We kunnen niet meer naar het kerkgebouw. Want dat heet namelijk zo, het kerkgebouw. Maar de kerk, de gemeente, dat zijn wij. Zoals we hier zitten. Zoals we met elkaar verbonden zijn. Wij zijn de gemeente van de Heer Jezus Christus. En uit onze levens ziet de wereld genade en vrede. Want daarin mogen we leven. Dus we kunnen niet meer naar het kerkgebouw. En dan staat er in vers 3, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En ik heb me zitten verdiepen in het feit van wat staat er nu eigenlijk en wat betekent het nu eigenlijk als de staat die buitengewoon sterk groeit. Dat geloof dat buitengewoon sterk toeneemt. En dan stond er, als je dat gaat vertalen, iets gaat verdiepen, dan staat er de overtuiging van de waarheid. En de overtuiging van de trouw van God. Dat groeide. Dat nam toe. En dat is best wel heel erg bijzonder. Want we hebben het vaker met elkaar gesproken over de Thessalonicenzen en hoe zij leefden. Het was een jonge gemeente en ook nu, het is niet veel ouder geworden dan de eerste Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen is geschreven enkele maanden na de eerste brief die Paulus gestuurd heeft aan de Thessalonicenzenbrief. Dus rond het jaar 51, 52 vanuit Korinthe. Dus het is nog steeds een heel jonge gemeente. We kunnen erover lezen in Handelingen 17, wat die gemeente meemaakt. Wat Paulus heeft meegemaakt daar in die gemeente, namelijk vervolging, verdrukking. Ze hebben daar echt een geweldige verdrukking gekregen. En wat staat er dan? En dat is echt ook iets, een les voor ons vandaag de dag. Juist vandaag de dag. Want wat staat er dan? We hebben het gelezen, we hebben het tegen elkaar gezegd, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Buitengewoon sterk groeit. Dat is één van de punten die Paulus noemt waarvoor hij de Heer dankt, waarvan hij zegt zoals het behoort. Waarom? Omdat het geloof buitengewoon sterk groeit. Dat die overtuiging van de waarheid, die verdrukking die Thessalonicenzen, die broeders en zusters meemaakten, die misschien wel echt een iets in zich had dat die verdrukking de Thessalonicenzen helemaal neerdrukte. Maar ondanks dat de Thessalonicenzen door de verdrukking die ze meemaakten daar, de fysieke verdrukking die ze daar meemaakten, die ze te neerdrukte, groeide hun geloof. Ze groeiden in de waarheid van God. Want die druk die ze meemaakten, in die druk groeide het geloof, groeide het besef van de waarheid, groeide het besef dat God trouw is. En dat, hè, dat hoop ik nou zo ook voor ons vandaag de dag. Dat ook wat wij meemaken in het leven, en ook nu in het hele wereld gebeuren. In het hele wereld gebeuren waar je zo geconfronteerd wordt met zoveel angst en zoveel onrust die er is over dat coronavirus. Maar nogmaals, ook in zoveel persoonlijke levens, waarin zoveel verdrukking is. Vanuit het innerlijk of vanuit het uiterlijk. Vanuit buiten of van binnen. Maar toch hoop ik en toch bid ik Dat we door alles heen zien in onze levens, in het midden van de gemeente, hier in Enschede, de schuilplaats, hoe wij met elkaar gemeente mogen zijn, dat we toch zien dat er een sterke toename is van geloof. Dat er een sterke toename is van de bewustwording dat alles wat met God te maken heeft en wie God is, dat Hij enkel waarheid is. Dat het steeds dieper landt in onze levens. Dat het geloof toeneemt in onze levens. Dat wij beseffen dat de trouw van God nu, juist nu, in deze omstandigheden, toeneemt in ons leven, omdat we zien dat God ergens naar toe werkt. Een buitengewoon sterke groei in het geloof. En, er zit nog wat anders bij, ook dat hebben we met elkaar gelezen, en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. De liefde neemt steeds toe. En dat is dus, dat is niet zozeer dat je, voor mij heb ik dat vaker tegen elkaar gezegd, dat is niet zozeer dat je lief doet tegen elkaar. Ach broeder, ach zuster. Of even lief doen. Misschien wel om vanuit een hartgesteldheid van, nou ja, dan heb ik in ieder geval ook even iets liefs gedaan of zo. Maar dit gaat ook niet over de lieve vrede. Nee, ook niet. Lieve vrede, daar moet ik sowieso niet zoveel van hebben. Maar het gaat hier echt over de liefde. Paulus zegt het hier, en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En dat vind ik zo mooi, dat we in de liefde, dat de liefde ook in de gemeente, ook hier te plaatsen, de schuilplaats, de gemeente die erbij hoort, maar ook landelijk of waar u dan ook luistert, dat de liefde toeneemt. Dat je zorgt voor elkaar. Dat je elkaar steeds weer in de liefde tegemoet treedt. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat je elkaar steeds weer in de liefde van de Heer Jezus tegemoet treedt. In de Heer Jezus tegemoet treedt. Hij is de liefde. Hij is de liefdesbron. En dat is een heel praktische uiting. En dat hoor ik in de gemeente van mensen, van broeders en zusters. Als we gewoon even elkaar opbellen, een praatje maken met elkaar, praten over de Heer Jezus, maar ook over de zorgen van alle dag, datgene wat we meemaken. En dat we dan op een gegeven moment misschien ook met elkaar bidden, ook dat hoor ik. Of dat is ook zo dat je op een gegeven moment mensen tegenkomt die even een haringje brengen bij een ander. Uit liefde. Waarom? Omdat het hart van de Heer Jezus klopt in ons leven. En dat wordt zichtbaar. Even dat kaartje sturen. Even een appje sturen. Waarom? Omdat je elkaar nu niet meer in het grote groep ziet, in het grote geheel ziet. Maar nu juist nu, ook in deze tijd weer echt moet kijken van hoe laat ik de liefde van de Heer Jezus Christus zien aan mijn broeder en zuster. En dat is zo mooi. En dat is zo bemoedigend om te horen. En als de mensen buiten de boot vallen, of als u zich eenzaam voelt, of wat dan ook, bel broeders en zusters op. Bel uw wijkoudste op. Bel mij op. Ik zeg niet dat ik alles kan, maar ik wil proberen om ook daarin de liefde van de Heer Jezus Christus uit te dragen. En ik weet het van zoveel broeders en zusters om ons heen. En dat is wat Paulus ook zegt. De liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En laten we, hoe de tijd ook gaat lopen, laten we dat in onze levens, in het midden van de gemeente, ook laten we daarop gericht zijn. Dat ook twee van die kenmerken zijn die in onze levens zichtbaar worden. In onze gemeente zichtbaar wordt. Nou, en hoe kan dat? Nou, dan kom je weer uit bij je positie, bij onze positie die we hebben in God, in de Heer Jezus Christus, in God onze Vader. Vanuit die positie kan het. En ook weer terugpakkend waar we het begin van de studie even teruggehaald hebben van die week ervoor, twee weken geleden, dat God het uitwerkt en Hij is trouw, Hij zal het doen. Hij zal het doen. En heel praktisch houdt dat in dat op het moment dat wij iets in ons hart krijgen, omdat je de Heere God gevraagd hebt van Heere, hoe mag ik de ander dienen? Hoe mag ik de ander in de liefde van de Heere Jezus Christus tegemoetkomen? En dan krijg je wat in je hart of je krijgt wat in gedachten. Nou, dat doe je. Zo zijn we met elkaar bezig, gewoon heel praktisch. En ja, maar misschien komt het dan net niet een keer uit. Of misschien is het dan ongelegen. Of misschien was het dan toch mijn eigen stemmetje. Nou, dan was het een keer uw eigen stemmetje. Of uw eigen hart wat u volgde. Maar dat maakt niet uit. Fietsen heb ik ook niet in één dag geleerd. Ik weet niet in hoeveel dagen, dan zou ik mijn ouders moeten vragen. Maar dat heb ik ook niet in één dag geleerd. Ik viel soms ook wel eens, maar dat is het wandelen met de Heere God. Dat is het wandelen met de Heere Jezus. Als wij zeggen en beleiden dat de Heere Jezus onze Heer is, de Kyrios is, de Heerser van ons leven, de regie voert, dan is dat een leven met Hem. Dat als Hij iets op ons hart legt, dat we dan de telefoon pakken, dat we dan een bloemetje sturen of een kaartje sturen of even hem of haar begroeten of even iets doen of wat. Dat, gewoon heel eenvoudig, dat is Christus leven. Nou, dan gaan we de volgende keer verder. Want ik zie dat het al tijd is. We hebben over de eerste Thessalonicense brief zo'n beetje dikke 20 lessen gehad. Hier zullen er iets minder wezen, omdat het maar 3 hoofdstukken zijn. Maar er is genoeg stof tot nadenken. We hebben totaal geen haast om het met elkaar te behandelen. Maar we willen echt kijken hoe God ook hierin, door het woord, door zijn geest, ons wil leiden om hemzelf te verheerlijken in onze levens. En daar gaat het om.